Lieve vrienden, dit is weer een podcast van Preek van de Week. Een bemoedigende boodschap met als thema God waakt over je leven. Deze prediking wordt verzorgd door Gor Kachikian. Gor is een Armeens-Nederlandse arts, schrijver en spreker. En tijdens de coronacrisis kwam hij regelmatig in het nieuws door optredens in talkshows, krantenberichten en vlogs. Hij werkt als spoedeisende hulparts in het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein.
Voor de mensen die voor het eerst misschien hier zijn of die online meekijken en mij niet kennen, dit is mijn thuisgemeente, de Levend Evangelie Gemeente. Ik kom in heel veel kerken, maar elke keer als ik hier ben voel ik me heel thuis, heel erg thuis. En dank ook voor jullie gebeden, voor de steun, dat waardeer ik enorm. Het is belangrijk om een thuis te hebben waar je mensen kent, waar mensen jou kennen. En daarom vind ik zo fijn dat ik deze ochtend bij jullie mag zijn. Ik ga je meenemen in een verhaal wat zich afspeelde op de intensive care. Ik werk in het Antonius ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Ik ben spoedeisende hulparts en in het opleiding wat wij doen, doen we veel acute geneeskunde en dus ook een tijdje op de IC's. En ik weet nog goed, de allereerste keer dat ik in de IC opkwam als een jonge dokter, dan is het heel erg indrukwekkend. Want als er één ding op een intensive care duidelijk wordt, is hoe goed er op je gelet wordt. Want de patiënten die hebben bijna 1-op-1 begeleiding. Dus er zit een verpleegkundige vanuit een post constant door het raam en op de monitors naar je te kijken. Er is continue bewaking voor de allerziekste patiënten. En we gaan tot het uiterste wat we kunnen doen om voor iemand te zorgen. En dan heb je zo'n patiënt die daar vaak niet aanspreekbaar in coma ligt. Vaak ook kunstmatig in coma gehouden met allerlei meetapparaturen. Dat is ook wat je ziet dat mensen indrukwekkend vinden. Overlast slangen wordt er dan gezegd en lijnen en meetapparatuur. Dat is ook wel zo. Want al je vitale functies, alles wat je lichaam doet, waarvan we weten dat we dat kunnen meten, wordt gemeten. Je hartslag wordt real life in de gaten gehouden. Dus als die nou ietsjes omhoog gaat, iets omlaag. Je ademhaling wordt gemonitord. Je temperatuur wordt continu gemonitord. Zelfs hoeveel koolstofdioxide je uitademt. Alles wordt gemonitord. Er is helemaal niks wat je lijf kan doen zonder dat we het doorhebben. En dat heet de bewaking. Er wordt over je gewaakt. Of bewaakt, hoe je het ook wilt noemen. En het bijzondere is dat wij een God hebben over wie staat dat Hij over ons waakt. En ik had er geen beeld bij, wat moet je nou daarbij voorstellen? Een God die over je waakt. Totdat ik in die ene nachtdienst op de intensive care aan het begin van de nacht mijn ronde deed en bij alle bedden langs ging met de verpleegkundige. En dan heb je dus net zoveel verpleegkundigen als patiënt, dat is vrij indrukwekkend. En dan bespreek je intensief over hoe het met die ene patiënt gaat en dan kijk je naar die apparatuur en dan... Als tekenen voordat het echt fout gaat, zie je al aan de lichaamsfuncties dat het lichaam het niet meer trekt. Je ziet soms dat de hartslag langzaam daalt, terwijl je medicijnen verhoogt, blijft die langzaam dalen. De ademhaling gaat omhoog, het lichaam is in stress. Soms gaat de temperatuur omhoog, want het lichaam is aan het vechten. En we zagen zo al die vitale functies en dan wist ik, het gaat niet goed met deze man. Dan zeg ik tegen de verpleegkundige, wil je extra op hem letten? Vannacht moeten we heel goed waken over zijn leven. En als de nacht vorderde, werd ik op een gegeven moment gebeld, want zijn hartslag ging verder omlaag en omlaag. En dan ga je erbij staan, terwijl de patiënt het nog wel trekt, maar dan weet je al vanuit ervaring, kennis, een literatuur, een studies, als dit zo doorzet, dan gaat het niet goed. Dus dan ga je al voorbereidende werk treffen. Stel nou dat zijn hart ermee stopt. Wat doe je dan? Dus je gaat al voorbereiden, welke specialismes heb je nodig? Wie moet je er allemaal bij vragen? Wat moet je alvast regelen, mocht het niet goed gaan? En op een gegeven moment zie je dat zijn hartslag zo laag wordt, een kritieke grens bereikt waarbij de circulatie niet meer goed genoeg is om de weefsels van zuurstof te voorzien. En dan ga je het overnemen om te helpen en dan kun je zo'n iemand gaan reanimeren. En bij deze man was er een infectie in zijn borstkas. Zijn hartspier was zo aangedaan dat de stroom niet meer werkte van het hart. En dan kun je ook extern stroom gaan geven. En dan kun je proberen. En uiteindelijk gingen we zo ver dat we daar in de zaal niet eens op een OK, maar zijn borstkas moesten openen om het hart gewoon met de hand te knijpen. Stroomdraden erop zetten in de hoop dat hij nog iets doet. Maar voor deze man mocht het niet meer baten. Hij was zo ziek. En al hoog op leeftijd dat het lichaam gewoon op was. Maar toen ik erover aan het nadenken was, besefte ik dat God over ons waakt. En dat alles waar we doorheen gaan, wat er ook gebeurt, dat Hij het al weet. Dat Hij ziet als wij in stress zijn. Dat Hij ziet als ons hartslag heel hoog wordt of heel laag wordt. Dat Hij ziet als we ziek zijn. Maar dat Hij ook ziet als we in vreugde zijn en dat ons hartslag daarom zo hoog is. Dat Hij ziet als we verliefd zijn. Dat Hij ziet als we rouwen. De Heer waakt over ons. En ik ga lezen uit Exodus 12. De context is dat het volk van God mag vertrekken uit Egypte. En er is al heel veel vuurwerk aan vooraf gegaan. Er is al heel veel gebeurd in Egypte. Plagen en toestanden, onderhandelingen met de farao, ruzie met de farao. Heel veel tranen. Maar uiteindelijk is het zover, dan mag het volk vertrekken. En dan staat er in Exodus 12 vanaf vers 40 dit. 430 jaar hadden de Israëlieten in Egypte gewoond. Nou ja, gewoond, die waren slaven daar. Na precies 430 jaar, geen dag eerder of later, trok het volk van de Heer in groepen georderd uit Egypte weg. Die nacht waakte de Heer om hen uit Egypte weg te leiden. Er is al zoveel gezegd tot dat moment wat de Heere voor de mensen had gedaan. Maar die nacht, de nacht van hun leven, het moment van bevrijding waar ze 430 jaar lang op hadden gewacht, voor hadden gebeden. Die nacht was het zover, ze mochten vertrekken. En de Heere, die waakte over hen. Vandaag de dag in deze tijden vragen mensen zich af, waar is God? Soms lijkt het alsof God ver weg is. Soms lijkt het alsof God geen antwoorden geeft als we bidden. Soms lijkt het alsof Hij ons vergeten is. Of alsof Hij slaapt. Of alsof Hij niet bestaat. Verzinsel van mensen. Maar onze God is niet net als alle andere afgoden. Over onze God, de Heer der Heerscharen, staat dat Hij waakte over zijn volk. Om hen uit te leiden uit slavernij. En in de hele Bijbel, waar ik je in mee wil nemen, in meerdere teksten, in het Oude, maar ook het Nieuwe Testament, zie je dat de Heere God en de Heere Jezus, die eenmaal op aarde was, waakten over zijn mensen. Niet net als alle andere afgoden. En een van de mooiere verhalen, wat ik zelf altijd mooi vind, is om het contrast te zien tussen mijn God en alle andere afgoden. Want dat is ook reëel. Er zijn zoveel afgoden, ook vandaag de dag, waar we onze hoop op kunnen vestigen, ons verwachting van kunnen hebben. Er zijn zoveel stromingen en ideeën, zoveel mensen die beweren dat er meerdere wegen naar Rome zijn. Dat is niet waar. Er is maar één God. En er is maar één weg, zijn naam is Jezus. En onze God is anders dan al die andere goden. Als je kijkt bijvoorbeeld wat Elia meemaakte, zo fantastisch. Ik hou van Elia, omdat Elia ook een beetje humor heeft, een beetje profetenhumor. Dat is niet altijd fijn voor de mensen, maar het is wel zo leuk. En dan lees je in 1 Koningen 18, als Elia al die Baal-profeten bij elkaar heeft geschrapt. Ik vind dit echt een van de mooiste humors uit de Bijbel. En dan is daar de uitdaging van de profeet van God, die de mensen uitdaagt, de afgoden. Uitdaagt, die doet een soort battle, een soort challenge. Hoe mooi is dat? Eigenlijk zou je ook een soort Facebook challenge moeten hebben, in plaats van al die andere challenges van kijken wat jouw God voor antwoord heeft. En dan verzamelt hij ze bij elkaar met de uitdaging van roep jullie God maar aan, kijken of die het offeraltaar met vuur wil bestormen, zeg maar. En dan staat er in 1 Koningen 18, vers 27. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen, dus de profeten van Baal, te honen. Roep zo hard als ze kunt. Hij is toch een God? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij zich even moest afzonderen. Met andere woorden, misschien is hij naar de wc. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij en moet u hem wekken. Maak hem wakker. Zet de wekker voor je God. Fantastisch hoe Elia tekeer gaat hier. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe, tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graan overaanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Nee, natuurlijk niet. Want die goden zijn dood. Al die afgoden zijn dood. Die geven geen antwoord. En Elia die gaat helemaal tekeer en hij zegt, slaapt jullie God soms? Want hij weet dat zijn God, de Heer der Heerscharen, waakt over zijn mensen. Dat hij elk seconde van ons leven kent en niet uit het oog verliest. Dat hij met ons meegaat in de reis die we gaan. Dat hij betrokken is. Dat hij over ons waakt, wat er ook gebeurt. En als het volk vertrekt uit Egypte, met de wetenschap dat de Heer over hen waakt, dan hebben ze dus ook geen plan B. Want ze moesten soort van in haast vertrekken, een ongedezen brood meenemen. En ik heb me laten vertellen dat ongedezen brood minder lang meegaat, volgens mij. Klopt dat? Dat kun je niet lang bewaren. Dus je hebt eigenlijk geen lange termijn plannen. Ze hadden geen plan B voor straks, mochten we ooit, als het honger komt. Nee, ze moesten nu vertrekken. De Heere waakte over hen en ze hadden geen plan B. Dat kan soms eng zijn. Dat kan ook in het leven vandaag de dag heel spannend voelen. Want we houden graag van zekerheden. We houden graag van regie in handen hebben. We houden graag van controle houden. En daarom is deze hele coronacrisis zo pijnlijk bloot aan het leggen. Wie we echt zijn. Ik was echt enorm verbaasd over het legplunderen van de supermarkten met wc-papieren. En dat zegt iets over wat er van binnen leeft. Dat zegt iets over hoe weinig vertrouwen we hebben. Dat zegt iets over hoe bang mensen waren. Er waren vechtpartijen om wc-papier. En weet je wat ook zo bijzonder is? Elke keer als ik met iemand praat en ik zeg van ja, en die wc-plunderers, ja, iedereen lacht ze uit. Maar wie zijn het dan? Want iedereen met wie ik spreek, die vindt het verschrikkelijk en schandalig dat het gebeurde. Maar kennelijk hebben we het toch met z'n allen gedaan. En dat zegt iets over hoe moeilijk we het vinden als onze zekerheden weg lijken te vallen. Maar als wij weten dat de Heer over ons waakt, als wij weten dat Hij niet slaapt, nog sluimert, als wij weten dat Hij voor ons bidt en pleit, als wij weten wie onze zekerheid is, dan hoeven we niet bang te zijn voor de reis van ons leven. Dan hoeven we niet bang te zijn om te vertrekken uit Egypte, het vertrouwde, het oude. Ook al is het slavernij, hebben mensen soms liever dat ze vasthouden aan de slavernij, dan dat ze de onzekerheid moeten accepteren en de regie uit handen geven voor iets nieuws wat God wil geven. Dat is ook het pijnlijke waarom sommige mensen moeilijk vinden om uit een bepaalde slachtofferrol te stappen. Want als je opgeeft wat je had, ja, wie ben je dan? En dan zijn we gewend en dan blijven we soms hangen in een slavernij. Mensen blijven soms liever hangen in het lijden. En dit klinkt misschien gek en neem het niet kwalijk, maar als ik iets denk, dan zeg ik het gewoon. Sommige mensen blijven hangen in de pijn waarin ze leven. Dan het nieuwe wat misschien is, waarvan ze niet weten wat het is. Als je hele leven gekweld bent door pijn, door verkeerde aandacht, op wat voor manier vast bent komen te zitten in een patroon, dan houden ze daaraan vast. Maar dat is omdat we moeilijk vinden om te snappen dat de Heer over ons waakt. Dat de Heer met ons meegaat in de reis van ons leven. En Hij slaapt niet. Hij heeft zich niet afgezonderd. Hij is niet op vakantie. We hoeven Hem niet te wekken. Maar we mogen Hem uitnodigen in ons leven. Want Hij waakt over ons. En dat zien we ook met de Heer Jezus in Mattheüs 26. Waarin de Heer Jezus zijn leerlingen meeneemt. En gaat bidden, staat er. Mattheüs 26 in vers 36. Daar lees je, dan staat vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Dus Jezus was aan het waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Over deze tekst kun je zoveel zeggen. Het is een aparte preek op zich. Maar wat mij heel erg aansprak en opviel in deze gebeurtenis, is het feit dat hier Jezus ging waken. En hij ging bidden voor de leerlingen, voor ons. Hij ging bidden dat wij niet in beproeving komen. Omdat hij weet, net als de IC-verpleegkundige die aanziet komen wat er komen gaat. En de dreigende onheil kun je soms zien als je waakt over mensen. Zoveel meer weet God. De beproevingen waar we doorheen gaan. De strijd waar we doorheen gaan. En daarom was de Jezus aan het bidden. En aan het waken. Niet alleen voor zichzelf. Voor hem was het spannend en moeilijk. Omdat hij de zonde van ons op zich zou nemen. Hij wist wat er komen gaat. Hij wist dat de kruisiging komen ging. En hij was niet zozeer bang voor het kruis. Maar dat moment dat hij alle zonde van de mens op zich zou nemen. En op dat moment dat de Heere God, misschien wel de Vader, dat moment dat de Vader hem moest verlaten of dat er even scheiding moest komen, zodat de zonde definitief begraven zou worden. En die Jezus was daar bedroefd over. En hij wist wat komen ging en hij wilde in gebed samen met de leerlingen voor ons. Ook vandaag de dag. Blijf waken. Maar dan weet ik nog veel meer dat als toen die Jezus al aan het waken was voor het kruis. Hoeveel te meer nu, verheerlijkt en gezeten op de rechterhand van de Vader, waakt Hij over ons. En tegelijkertijd zie je natuurlijk de leerlingen, dan komen wij weer om de hoek kijken. Die waren in slaap gevallen. Misschien moe, ik neem het ze niet kwalijk hoor. Wij lezen soms heel makkelijk en lacherig en we denken dat we het beter zouden doen. Ik denk dat ze vast hun redenen hadden om in slaap te vallen. Ik denk, er zal vast wel iets zijn geweest, maar ze hadden het niet door. En dan is daar de opdracht van Jezus, blijf waken. Blijf waken en bidden. Ook over elkaar. Blijf waken en bidden over elkaar, maar ook over je leven, over wat er komen gaat. Wetende dat God over ons waakt. Wetende dat Hij alles in controle heeft. En als je dat weet, dan ben je ook niet bang voor de dag van morgen. Dan ben je ook niet bang voor corona. Dan ben je ook niet bang voor de economie. Dan ben je niet bang voor wat komen gaat. Want je weet, de Heere waakt over mij. Hij zorgt voor mij. Heel vaak kreeg ik de vraag gesteld van: ben je dan niet bang om echt in de frontlinie te werken? Kijk, je houdt er rekening mee, maar bang, angst is iets anders. En nee, ik was niet bang. Oh ja, je houdt er rekening mee, maar het is iets heel wat anders. Wetende dat God over je waakt, plaatst alles in een heel ander perspectief. Als een klein kindje die dan slaapt, wetende dat de moeder of de vader over hem of haar waakt. Dat als je deken even aflicht, dat die dan even de deken over je trekt. Gewoon dat er iemand is die zit en kijkt en die geniet. Die alles doorheeft en meekrijgt wat er gebeurt met je hartslag. Omdat je misschien heel verdrietig bent. Of omdat je verliefd bent. Wat er gebeurt met je ademhaling. Als je benauwd voelt. Gewoon dat God over je waakt en weet alles wat in je lichaam omgaat. En in Psalm 121 staat zo waanzinnig mooi. Voordat ik Psalm lees, om mee af te sluiten, misschien nog even nog een ander verhaaltje. In dit kader waar ik weer aan moest denken. Ook de leerlingen die in slaap waren gevallen. Weet je, soms kunnen wij zo gefocust zijn met waar wij mee bezig zijn, dat we niet meer oog hebben om te waken voor wat er om ons heen gebeurt. Dat wij niet meer waken over onze geliefden. Dat we niet meer waken over onze kerk. Dat we niet meer in gebed kunnen gaan of zijn gegaan. Omdat we gewoon te gefocust zijn over ons leven. Ik zat een tijdje geleden, een aantal jaar geleden, in Amsterdam in een café met een goede vriend van me. We zaten midden in de avond, vrij laat, te kletsen en we deelden onze dromen. De dromen waarvan we hoopten dat God het voor ons had. Ik droomde toen om een prediker te worden. Ik wilde graag het woord verkondigen. En ik wilde graag dokter worden om te werken. Dat leek allemaal ver weg en spannend vanuit mijn positie als vluchteling. Niemand kende mij. Oh, ik had toen echt niet zoveel camera's op me gericht en niemand wist van mij. Ik was ongewenst. Het overheid vond dat ik hier niet mocht blijven. En die vriend van mij, die droomde om cabaretier te worden, grappenmaker. Die was een beetje alleen en weinig vrienden, weinig sociale contacten, maar een jongen met humor. Niemand kende hem, niemand vond hem grappig misschien, maar we droomden allebei over wat God over ons leven misschien kon doen. Op een gegeven moment, terwijl we in gesprek waren in dat café, werden we lastiggevallen door een mevrouw één tafel verder. En het was een Amerikaanse, die sprak in het Engels, een oudere vrouw, die begon zich te bemoeien met ons gesprek. Lastigvallen is niet het juiste woord. Ze begon zich te mengen in ons gesprek. Ze was een beetje dronken, een beetje aangeschoten, een beetje vrolijk. En dat vonden we best irritant, kan ik je vertellen. Ik dacht van, weet je wel, ik probeer hier echt even mijn dromen met God te bespreken. Dus al die stoorzenders wil je dan zo wegduwen van je. Maar ze bleef maar zich mengen in ons gesprek. Totdat we op een gegeven moment beseften van, misschien is dit wel het begin van de droom met God. Want terwijl we zo gefocust zijn op elkaar en de weg die God met ons wil gaan, zien we niet als het zich al aandient, als het al zover is om een getuige te zijn. Want op dat moment was ik niet aan het waken. Het interesseerde me niet wat mensen om me heen meemaakten, waar ze doorheen gingen. En toen dat besef over ons kwam, begonnen we het gesprek met haar aan. En zij verplaatste zich zonder uitnodiging toen met Beertje en al naar onze tafel. Ze stond op, kwam bij ons zitten. En zo begonnen we te praten. Toen bleek dat ze uit Amerika was gekomen als toeriste om haar verdriet weg te drinken, te verdoven. Ze was net in een scheiding en heel veel drama in haar thuis. En ze wilde vluchten. Ze dacht, ik ga naar Amsterdam, de goddeloze stad. En we begonnen haar te vertellen over God. Dat er nog hoop is. Dat ook voor haar nog niet alles voorbij is. En terwijl dat iets met haar deed, want dat kon niet anders. Je zag haar, dat ze geraakt werd. Toen zei ze, oh, als het zo is. Ik ben ook nog ziek. Ik heb een tumor in mijn hals en waarschijnlijk is het schildklierkanker. En ik ben bang, want als ik straks terug ga naar VS, moeten die onderzoeken verder en dan gaat dat eruit komen. En ze zegt, ik wil gewoon me even afsluiten van de wereld. Als het zo is, zei ze, kan jullie God daar ook iets aan doen? En ik legde mijn hand op haar hals en ik begon te bidden voor haar, daar in dat cafeetje. Iedereen keek ons aan, wat zijn die gasten aan het doen? Maar toen baden we voor haar, voor genezing. En ze deed haar ogen open en ze zei, ik geloof dat ik genezen ben. Waarop ik zei als jonge medisch student, hoe weet u dat dan? Ze zegt, ja, ik ga straks controleren, maar dit kan geen toeval zijn. Want ze zegt, toen ik landde in Amsterdam op Schiphol en naar de stad kwam, toen liep ik voorbij een straatevangelist die naar me riep, God heeft een boodschap voor je. En ik ging eraan voorbij en ik negeerde dat. Maar nu stuurt hij jullie twee. Met deze woorden, zij werd geraakt en er gebeurde iets in haar. Nou, ze vertrok, ik weet verder niet hoe het met haar is gegaan. Maar toen besefte ik, terwijl we zo gefocust zijn, vergeten we om te waken over onze omgeving. Want mensen om ons heen hebben ons woord nodig, hebben getuigenis nodig, hebben woorden van hoop nodig, woorden van liefde, genezing, herstel. En weet je, deze jongen met wie ik daar... Die zat bij Jeroen Pauw, een bekende cabaretier, heeft nu zalen vol. En ik mag vandaag de dag prediken en dokter zijn. En die droom die we daar toen hadden als jonge begin twintigers, terwijl niemand ons kende, mogen we nu leven in overvloed, uitdelen, getuigen, vertellen. En dat begon daar, in dat cafeetje, delende, dromende. Omdat God een plan had met ons leven. Maar dat is altijd om de ander te dienen. Om iets te betekenen voor de mensen om ons heen. Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. Over je gaan en je komen. Van nu tot in eeuwigheid. Dat is onze God. Ik wil jullie bemoedigen. Hij waakt over je. Vertel de verhalen van God door aan elkaar. Heb een woord van getuigenis, een woord van hoop. Aan je collega's. Dat ook in de frontlinie christenen zijn die proberen om de samenleving te dienen met wat ze kunnen. Vertel het goede woord verder. En ons woord van getuigenis is belangrijk. Trouwens, ik heb nog een nieuw boek geschreven. De coronacrisis, verhalen van de frontlinie. Sinds kort uit. Ik heb er een paar bij me. Ik ga even één exemplaar maar ik het aan jou geven, Marleen. Een ondertekend exemplaar, eentje voor jou. Woorden van getuigenis heb ik opgeschreven. Mijn avonturen met God over de coronacrisis. Ook om heel veel niet-gelovigen lezen dat, want het is een vrij seculier geschreven boek. Maar daarin lees je ook mijn getuigenis en mijn strijd. En over hoe God over ons waakt. Over de zieken, maar ook over ons. Die weliswaar niet in het ziekenhuis liggen, maar zo'n bewaking nodig hebben, zo'n monitoring. Wetende dat de Heer over ons waakt. Ik ga bidden met jullie. Heere God, Vader in de hemel, ik dank u voor wie u bent. U bent een God die de hemel en aarde gemaakt heeft. En Heer Jezus, u die naar de aarde kwam, het vlees geworden woord, de Messias, de Redder, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door Christus. Ik dank u dat u over ons waakt. En dat u ons oproept om te blijven bidden en waken voor de anderen om ons heen. Ik dank u dat u niet bent zoals al die andere afgoden waar we onze hoop op kunnen vestigen. Ik dank u dat u niet dood bent. Ik dank u dat u niet een beeld bent zoals Boeddha of Krishna of wie dan ook. Nee, u bent geen beeld gemaakt door mensenhanden, maar u bent een levende God. Gezeten op de troon. U die regeert over de legermachten. Heer, ik dank u voor wie u bent. En ik bid voor de mensen, voor uw gemeente, voor uw kerk hier op aarde. Specifiek nu voor de Levend Evangelie gemeente. Heer, we zijn in een hele bijzondere, bizarre tijden. Maar juist nu bid ik dat een ieder hier, een ieder lid, ieder bezoeker aangeraakt mag worden. Op dit moment bemoedigd mag worden. Hij waakt over je. Als je getwijfeld hebt, waar is God? Hij waakt over je. Weet je, de patiënten op die IC, die hebben niet door dat er over hen gewaakt wordt. Als jij niet door hebt, dan ben ik hier om uit te spreken over je. Hij waakt over je. Hij waakt de reis van je leven. Je vertrekpunt, je finish. Hij is daar om over je te waken. Zo wil ik je zegenen. Bemoedigen, bekrachtigen. Wees niet bang, want hij waakt over je leven. In Jezus' naam. Amen.